onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen zingen van Psalm 106. Het derde vers geeft dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen. Derde vers van Psalm 106. Wij belijden ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, om daarna te zingen van Psalm 62. Het eerste vers, mijn ziel is immers stil tot God. Het eerste vers van Psalm 62, nadat we ons geloof hebben beleden en in ieder spreken met mij, in zijn of haar hart, al dus ik geloof in één God. De almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. en in de Heilige Geest die Heren is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilig, algemeen en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing vindt u in Matthäus 16, te beginnen bij vers 13 tot en met hoofdstuk 17, vers 13. Matthäus 16, vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 17, eveneens vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, dan vraagt hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zalig zijt gij Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zei tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mijn aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnent wil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens Zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel, of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staande, welke de dood niet smaken zullen, totdat ze de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet van hen werden gezien Mozes en Elias met hen samen sprekende. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en 1 voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk even overschaduwd, en ziet een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte aan en zei: Sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: Zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan vanuit de doden. En zijn discipelen vragen hem zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus antwoordde en zeide tot hen: Elias zal er eerst komen en alles weer oprichten, maar ik zeg u dat Elias nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vinden we in Matthäus 17, de versen 4 tot en met 8. 4 tot en met 8. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakel maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk. Heeft een overschaduwd en ziet een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte aan en zei: Sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover. Vanmorgen hebben wij in onze voorbeden gedacht aan mevrouw Den Oude Oosterwijk, die verblijft in het GPZ te Bilthoven. En de heer Verhaar, P. Verhaar, die verblijft in locatie Dordtwijk. Hij hoopt aan van de woensdag naar het verzorgingstehuis in Clara in Gorinchem te gaan, samen met zijn vrouw. Hiermee verlaten zij onze gemeente. Ik dacht ook aan Wenneke de Ruiter, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. En verder hebben we gedacht aan alle zorgadressen, elders en thuis. Blijdschap was er bij de familie Klootwijk van der Wegen. Familie uit Albasserdam die met ons meeleeft. Vanwege de geboorte van hun zoon Hans. Rouw kwam er bij mevrouw de Wild Burggraaf in verband met het sterven van een zwager. Ook aan haar hebben wij gedacht. En nu hoorden wij van het overlijden van de vader, schoonvader en opa van de familie Groenendijk, Noorland. En wij willen deze familie gedenken in ons gebed. Laat ons bidden. Heere, God des hemels en der aarde. Het is voor de tweede maal op deze dag dat u uw gemeente samenbrengt. Rondom uw woord. Wat een voorrecht op zichzelf al. Dat wij dat moment mogen kennen van afzonderen. Van het stil zijn met elkaar voor uw heilig aangezicht. Opdat wij zouden luisteren naar de boodschap van wet en evangelie. Van zonde en genade. Van vloek en zegen. Dat die twee wegen ons gepredikt mogen worden. Met de Heer Jezus Christus in het middelpunt. Als ze door u geschonken borg en zalig maken. Die naar deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken. Dat wat verloren was. En daar gaat ge mee door, Heer. Dat werk zal voortgaan. Totdat de laatste zal zijn thuisgehaald. En Heer, nu bidden wij van u. Of dat ook hier in deze gemeente. Dat zalig maken van zondaren door mag blijven gaan. Onder jong en oud. Opdat wij niet verloren zouden gaan, maar behouden worden. En dat wij in dit leven Jacobs God ter hulp mogen hebben. Dat we getroost mogen leven en eenmaal zalig zouden sterven. Want daar is het u toch om te doen. Dat wij een God verheerlijkend leven zouden leiden. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat het geheel en al van u zouden verwachten. Want dan zullen we de kracht vernieuwen. En we zullen opvaren gelijk de arenden. Opvaren tot bij u. Immers gij brengt uw kerk thuis. En Heere, dat in die verwachting ons leven mag staan. En zo niet, wil dan die verwachting geboren doen worden. En dan komen wij u hartelijk bidden. Of gij ons vanavond nabij wilt zijn, zowel in spreken als in luisteren. Dat het woord dat overdacht is helder zal mogen klinken. En dat de gemeente mag luisteren naar wat de geest tot deze gemeente zegt. En dat het woord beaamd zal mogen worden met geheel ons hart. Amen. Zeg mijn ziel daarop. Wij denken aan allen die hier niet kunnen zijn. Zij die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Of later de dienst mogen beluisteren. We denken aan al de zieken thuis, in de ziekenhuizen, in zorginrichtingen. We hoorden weer van droefheid en rouw. Waarbij de familie Groenendijk-Noorland een geliefde vader en schoonvader en opa het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Wil vertroosting schenken, geest en leven, dat de harten in de grootste smarten gerust mogen zijn in u, als wij u onze helper mogen weten. Dan mogen we ons verlustigen in u. Ook dan, wanneer de weg moeilijk en zwaar is. En Heer, u weet hoe onze weg is. Zij is immers voor u niet verborgen. Alle dingen zijn naakt en geopend. U weet van onze moeite, van ons verdriet. Van onze pijn, van onze angsten. Wat kan het leven moeilijk zijn. En zwaar, soms een onbegaanbare weg, maar dan toch, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En wat mag er een troost genoten worden bij u, o bron van troost en licht. We kunnen geen betere weg aanwijzen. en geen betere weg aanprijzen dan de weg tot u, o gezegende Heer Jezus. Wil u omwandelingen maken onder ons vanavond, dat jong en oud geboeid zullen worden door de schoonheid van deze koning. We er niet op uitgekeken zouden raken, omdat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. O zoon van het welbehagen, geliefde zoon, zoals uw eigen vader u noemt. Heren, wij denken met name ook aan hen die verslaafd zijn aan de drugs of aan de drank of allerlei andere verslavingen, waardoor ons leven in een kramp is gekomen waar we niet meer uit kunnen komen. O, wat is het dan nodig dat je zelf de banden breekt en geeft dan dat er zulke mensen op de levensweg geplaatst worden die daarbij behulpzaam mogen zijn, die die weg, die verse en die levende weg ook voor hen mogen aanwijzen en aanprijzen, om nu verslaafd te worden aan de liefde God die er is in Christus Jezus, daar niet meer buiten te kunnen leven, daar niet meer buiten te kunnen sterven. We willen ook allen aan u bevelen die zich daarmee bezighouden, om de naaste die zo in de goot is geraakt te helpen en te ondersteunen, te bemoedigen en te troosten. Wij bidden u voor hen die leven met gebroken huwelijken. Ook dat gaat aan de christelijke gemeente niet voorbij. Wat wordt er ook in onze gezinten geleden onder dit juk. Het is niet vanzelfsprekend meer dat man en vrouw van elkaar houden en dat de kinderen bij vader en moeder willen blijven. Wat een zegen als het wel zo mag zijn, Heer. O, dat we ons niet zouden beroemen of laten voorstaan op wat ook maar van ons. Maar dat we ook in deze alleen maar klein en ontmoedigd voor u mogen zijn. En laat ons ook bidden voor hen waar dat niet zo is. Dan willen we ze dat van harte toebidden. Wilt u zelf maar vanuit u, o Heer Jezus Christus, bedienen. Opdat er weer iets van die liefde gekend mag worden. O, wat zullen we ons dan haasten om ons te verzoenen met hen. En geef dan dat dat wederzijds mag zijn. Wij bidden u voor uw volk Israël. Ook nu weer zijn er aanslagen gepleegd. Weer zijn er doden gevallen. Het gaat vrijwel dagelijks door. Heere, wilt u zelf die grote vrede voor Jezus Christus een plaats geven in het volksleven van Israël, opdat zij op hem zouden hopen en op hem zouden steunen. Het zal tot zegen zijn voor de hele wereld. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collecte is een diaconale collecte die bestemd is voor de stichting Kom Over en Help. De tweede collecte is bestemd voor de eredienst. En bij de laatste psalm zal de collecte voor de kerkvoogdij worden gehouden. De Heere zegene u en uw gaaf. Wij willen ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van psalm 145. de versen 2 en 3. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook het derde vers van Psalm 145. gemeente, de verheerlijking van de Heer Jezus Christus op de berg heeft iets van een stukje hemel op aarde. Het overstijgt voor de discipelen Peter, Jacobus en Johannes op een heel bijzondere wijze het leven van elke dag en dat, terwijl ze al zo bevoorrecht waren om iedere dag op te trekken met de Heer Jezus. Dat moet wat geweest zijn voor deze discipelen. Iedere morgen weer Jezus ontmoeten. Iedere dag met hem optrekken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Iedere dag op hem te zien. Iedere dag hem te volgen. En dat door zijn trekkende liefde, laat ons dat niet vergeten, want anders waren die 12 discipelen nooit achter de Heer Jezus aangegaan. Ook van hen geldt, ze hebben mij lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij trok ze. En hij heeft ze onder zijn hoede genomen om behouden Judas ze nooit meer los te laten. Jonge vrienden, dat nou de garantie die we van de Heer Jezus meekrijgen. Dat hij nooit, maar dan ook nooit, zal laten varen het werk van zijn handen. Dat iedere zondaar die door hem wordt aangegrepen, thuis komt. Immers, ze liggen allemaal voor rekening van deze gezegende bloedbruidegom. Petrus vond het zo rijk dat hij niets wilde weten van een afscheid. En daar kunnen we hem ook in begrijpen. Afscheid nemen doet zo'n pijn. Tenminste, als we van elkaar houden. Dan kunnen we elkaar niet missen en dan willen we elkaar niet missen. En zo lag dat bij Petrus ook. Ons teksthoofdstuk kan het beste begrepen worden in samenhang met hoofdstuk 16. Dat hoofdstuk waarin Petrus heeft beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En in datzelfde hoofdstuk zegt Jezus dat hij moet heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt. En dat past Petrus niet. Hij toont zich verontwaardigd over dit negatieve scenario van Jezus. Hij is zo tegendraad dat hij Jezus even onder vier ogen neemt. Heere, luister eens even. Ik moet u wat zeggen. En dan begint hij de Heer Jezus te bestraffen. Hij zegt, Heere, wees u genadig. Dat wil zeggen, God verhoede me. Het zal u niet geschieden. Geenszins. In het Grieks staat er twee keer niet. Het zal u niet geschieden. En dan pakt de Heer Jezus hem hard aan. Hij spaart het vlees van Petrus niet. Zijn woorden zijn als een tweesnijdend scherp zwaard. Zal je maar gezegd worden, ga weg achter mij, Satan. Verzijt me een aanstoot. Je bent mijn schandaal, staat er in het Grieks. Ergernis. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Maar daar laat de Heer Jezus het niet bij. Nee, hij gaat onderwijzen wat nodig is om hem te volgen. En dat onderwijs krijgt Petrus ook. En het is onderwijs vanuit het hart van Christus. Wie achter mij wil komen, zegt hij, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Petrus, je moet jezelf ervoor over krijgen. En niet alleen Petrus, u en ik ook. Als wij mogen buigen voor de Heer, dan gaat dat met verlies van onszelf. En gelukkig, we krijgen onszelf er ook voor over. De liefde leert ons bukken. De liefde leert ons buigen. De liefde leert ons ons leven te verliezen. En dan 6 dagen nadat dit allemaal gepasseerd is, zo begint ons hoofdstuk 17. Dan neemt Jezus 3 discipelen mee naar de top van de berg Tabor waarschijnlijk. En u moest kijken wie het eerste genoemd wordt, gemeente. Wie gaat er als eerste mee? Petrus. We zouden toch kunnen begrijpen dat de Heere zegt, Petrus, je hebt me zo getroffen, zo geraakt, door me te bestraffen voor het heilswerk dat ik moet volbrengen. Jij moet voorlopig maar eens een aantal dagen heel ver achter mij gaan lopen, heel ver bij me vandaan. We moeten elkaar maar niet even ontmoeten. Dat zou je je toch kunnen voorstellen. Maar wat doet Jezus? Als daar een berg der verheerlijking is, want hij weet alles. Hij weet wat hem te wachten staat. Dan gaat Petrus mee. En Jacobus. En Johannes. 3 discipelen onderweg. Met Jezus voor een heel bijzondere missie. En ik wil toch dit even aangrijpen om elkaar aan te spreken. Mag dat niet de troost zijn voor u of voor jou? Of voor mezelf? Die zo gemakkelijk voor de voeten van de Heer Jezus lopen. Die maar zo moeilijk kunnen volgen. Staan onze gedachten niet veelal haaks op Gods gedachten? Maar we hebben het vanmorgen gehoord. En het waren woorden van de Heer zelf bij monden van de profeet Jesaja. Hij wordt niet moede of mat om zijn kinderen te nemen voor wat ze zijn. Wat verdraagt hij ze toch? In zijn grenzeloze verdraagzaamheid. En wat heeft hij een eindeloos geduld met ze. Als we toch het leven van Petrus zien zoals we zojuist hebben gehoord. En dan straks die vreselijke affaire van de verloochening. En toch, hij blijft in het hart van de Heer Jezus een plaats houden. En waarom is de Heere nu zo oprecht in zijn woord? Ook wat zijn kinderen betreft in hun wangestalte. Opdat wij moed zouden putten uit hun behoudenis. Dat is toch een zegen, gemeente, dat God ons geen supergelovigen schetst. We kunnen maar nooit aan die maat voldoen. Nee, dat de Heer ons nou in zijn woord ellendige zondaren schekt. Die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En die het werkelijk van genade moeten hebben. Samen met Jacobus en Johannes neemt de Heer Jezus Petrus mee naar de hoge berg. Waarschijnlijk de berg Tabor. Op een hoge berg alleen spaart. Het geeft aan dat dit voorrecht alleen deze discipelen beschoren blijkt. Zij alleen zijn erbij. Waarom Petrus mee? Waarom Jacobus mee? Waarom Johannes mee? Waarom Andreas niet en waarom Lucas niet? Nou, dat is nou vrije genade, gemeente. God laat zich door u en door mij niet ter verantwoording roepen. Hij doet met het zijne wat hem behaagt. Het heeft de Heer Jezus goed gedacht om Petrus, Jacobus en Johannes mee te nemen. Alleen, en dat mag ons vanavond wel heel opmerkzaam doen zijn, ons wordt deze geschiedenis voor ogen geschilderd. Het wordt bij ons hart gebracht. We worden ermee in kennis gesteld, als zijn wij oog- en oorgetuigen. In die zin zijn we meer bevoorrecht dan die discipelen die er niet bij aanwezig waren. Wel nu, laten we dan ons voordeel ermee doen. Want wat een goedheid openbaart de Heer Jezus, dat wij er vanavond bij mogen zijn, dat we aan de hand van dit woord worden meegenomen, dat de weg van de Heer Jezus ons voert naar de top van de berg Tabor. Een plaats waar God dichterbij schijnt dan ooit. Want er gebeurt in heel iets bijzonders. De gedaante van Jezus wordt veranderd. Zijn aangezicht staat er blind gelijk de zon en zijn klederen worden wit gelijk het licht. Lucas, die deze geschiedenis ook verhaalt, zegt dat zijn kleding wit werd en zeer blinkende. Het geeft aan dat er iets van de heerlijkheid van God vanuit Gods Zoon zelf straalt. Het is iets van de heerlijkheid die hij al had bij de Vader eer de wereld was. Dit is nu die heerlijkheid waarnaar hij verlangt. In het hoge priestelijk gebed bidt hij tot zijn Vader. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. We weten dat hij die heerlijkheid afgelegd heeft. En dat hij zichzelf heeft laten vernietigen. Hij is in onze menselijke natuur ingedaald. Om in die menselijke natuur ten onder te gaan. Die menselijke natuur zal onderworpen worden aan lijden. Aan vreselijk lijden. Aan sterven. Maar hier wordt ons getoond hoe die menselijke natuur straks zal delen in die heerlijkheid die hij had toen hij nog bij de Vader was. Kijk naar zijn Godheid. Heeft hij die heerlijkheid niet afgelegd. Die heerlijkheid is schuil gegaan achter zijn menselijke natuur. Maar hier op die berg ter verheerlijking komt iets van die heerlijkheid openbaar die de Vader hem voor ogen heeft gesteld. De gelijkenis met de zon geeft aan hoe oogverblindend deze heerlijkheid is geweest. U weet zelf wel, op het ogenblik hebben we vrij veel zon. Als je even in de zon kijkt, dan verblind je. Dat is onmogelijk. Daar is geen mens toe in staat. En nu staat hier dat zijn aangezicht blinkt gelijk de zon. Dan mag ik toch wel zeggen, gemeente, wat hebben we een heerlijke zaligmaker, of niet? Schoon gelijk de zon. En blinkend gelijk de maan. O, hij krijgt hier in het vooruitzicht wat voor hem is weggelegd. Wat hem wacht. De Heer Jezus is hier 33 jaar geweest. En hij heeft dat met de meeste liefde gedaan. Maar met eerbied te spreken, hij was na 33 jaar toen het werk volkomen volbracht was niet meer te houden. Hij moest naar huis. Hij moest naar zijn vader. Om met dat verheerlijkte lichaam te delen in de heerlijkheid God. En wat zien ze nog meer, die discipelen? Mozes en Elia. Hoe kunnen ze dat weten? Ze kunnen ze niet herkend hebben. Ze hadden Mozes nooit gezien, Elia evenmin. Maar hier staat Mozes en Elia. Wellicht heeft de Heer Jezus het ze gezegd. Dit zijn Mozes en Elia. Of heeft de Heilige Geest getuigenis gegeven in hun hart. Hoe dan ook, ze weten het. En Petrus is er geweldig van onder de indruk. En hij zegt tegen zijn heren, heren, het is goed dat wij hier zijn. Petrus is de man van de uiterste. Eerst was hij in hoofdstuk 16 de Petra, de rotssteen. De man van de goede belijdenis waarop de kerk gebouwd zou worden. En kort daarop was hij de Satanas. Was hij de tegenstand. Zou hij zijn heiland in de weg hebben gestaan als het gaat om dat grote verlossingswerk te volbrengen door hem. Maar nu, hier, in het aangezicht van een verheerlijkte Christus en Mozes en Elia, is hij de liefhebber? Is hij de genieter? Hij verlustigt zich in dat wat hem hier overkomt. En wat is dat toch een prachtige getuigenis van Petrus. Het is goed dat wij hier zijn. Hij denkt ook niet alleen aan zichzelf. We merken hoe mededeelzaam hij ook is in deze woorden. Hij zegt niet, het is goed dat ik hier ben. Nee, het is goed dat wij hier zijn. En dan ziet dat met name op zijn medebroeders Jacobus en Johannes. Hier wijdt hun ziel met een verwonderend oog. Jacobus en Johannes hebben hetzelfde beleefd op die berg der verheerlijking, op die Tabor, als Petrus en toch, en dat is ook weer zo mooi om op te merken, ieder kind van God reageert anders. Petrus is de man die ook nu weer haantje de voorst is en zegt, het is goed dat we hier zijn. Petrus en Jacobus zullen hetzelfde beleefd hebben. Mijn schoonvader zei vroeger, je hebt inpakkers en uitpakkers. De inpakkers zeggen niet. Maar die doen toch stilletjes aan hun voordeel met dat wat er gezegd wordt. Maar Petrus is een uitpakker. Zijn hart ligt op zijn tong. En nu gaan Jacobus met de buitenweg. En Johannes gaat met de buitenweg. En ze hebben niets gezegd. Daarom heb ik na de geloofsbelijdenis laten zingen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik mijn heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. We hoeven niet veel te zeggen. En is toch goed. Maar Petrus, en dat is ook goed, laat dat duidelijk zijn, kan het niet voor zich houden. Stel je voor dat al Gods kinderen met gesloten mond over de wereld zouden lopen. Gelukkig niet. Ze zullen uit de volheid van het gemoed getuigen. Roemen van Gods gunst. Heer, het is goed dat we hier zijn. Als hij het goed heeft, heeft iedereen het goed. Zo heeft hij dat ervaren. Wat kun je soms daarin gelogenstraft worden? Misschien hebt u dat wel eens meegemaakt. Ik zal maar uit mijn eigen ervaring iets vertellen. Dat je in de kerk gezeten hebt. En je hebt het woord op zitten eten. Je schrok van het woord amen. Je keek op je klok. Je dacht, die dominee vergist zich. Maar nee, de tijd is al ver om. En je komt buiten. En je schiet zo even iemand aan, je buurman die je kent. En je zegt, dat was toch kostelijk. Wat was het goed?
Goed? Hoe bedoel je?
Nou, die preek.
Nou? Ik vond er niks aan.
Ik dacht, wat houdt die man lang de kerk aan?
Ja, dat is nou een eeuwig verschil. De een gaat met de buit naar huis. En de ander komt er voor eeuwig aan tekort. Omdat dat woord niet werd opgegeten. De gemeente, dat is het gevaar. Dat wij de prediking zo gewoon vinden. Prediking is proclamatie van het heil. Dat is niet vrijblijvend. De koning der koningen laat zich door zijn heraut voorafgaan. Zijn komst wordt ons aangezegd. En wij hebben ons voor te bereiden op de ontmoeting met hem. En daar doet hij zelf alles aan. Want die herauten komen ons vertellen wat nodig is om die koning te ontmoeten. Dat wij een bruiloftskleed aan moeten hebben. Dat al onze zonden gewassen moeten worden in het bloed van het lam. Dat wij met ons verloren leven aan de voeten van het kruis terecht zouden komen. Opdat wij van de Heer Jezus Christus zelf de witte klederen der gerechtigheid zouden omgehangen krijgen. En dat is altijd maar weer de boodschap van de prediking. Niet vrijblijvend, maar op een gebiedende wijs. Maakt u gereed. En daarom, als dat nog niet in ons leven is gebeurd, is het de hoogste tijd. Dat is het altijd. De hoogste tijd. En wat gaat ons leven snel voorbij? Je kunt het haast niet bijhouden. En naarmate je ouder wordt, gaat de tijd, zo lijkt het wel, steeds sneller. En daarom, die weinig tijd die we hebben, laat die tijd besteed worden om deze Heer Jezus Christus te voet te vallen. Wel, Petrus mag hier een sieraad zijn voor de kerk van Christus. Het is goed dat wij hier zijn. Hij kan ervan genieten. Samen met zijn medebroeders. Zo lang mogelijk. Zo intensief mogelijk. Zo veel mogelijk. Het is goed dat wij hier zijn. We krijgen er maar geen genoeg van. Geef dat mijn oog het goed aanschouwen, het welk uit onbezweken vrouw het uitverkorene toe wilt voegen. En dan merk je ook dat Petrus zijn les toch heeft geleerd. Want wat zegt hij vervolgens? Heere, zo gij wilt. Laat ons hier 3 tabernakel bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elië. Zo gij het wil, heren. Wat is dat toch prachtig. Nu vraagt hij naar de wil van Christus. Dat is genade. Dat hoor ik Paulus ook doen op weg naar Damascus. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja. En daar komt het toe in het leven der genade. Dat onze wil verslonden wordt in zijn wil. En hij heeft een heel gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Onbegrijpelijk dat iemand die altijd als een rebel het werk Gods tegen heeft gestaan, zomaar ineens mag vallen voor het getuigenis van Christus. En dan is het gebeurd ook. Ja, ja. Dan verliezen we ons leven. Om zijnentwil. En dan zullen we het behouden. Zo gij wilt. Laat ons hier 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en Elia 1. En Jezus krijgt geen eens gelegenheid van de hemelse Vader om een antwoord te geven op wat Petrus vraagt. Want staat er, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk, heeft hen overschaduwd en ziet een stem. En waarom zou de hemelse Vader dit onderbroken hebben? Wel, omdat er geen sprake kon zijn van 3 tabernakelen op de berg Tabor voor Elia, voor Mozes en voor de Heere Jezus. Want, en dat wordt ons in deze geschiedenis niet verhaald, maar in de geschiedenis bij Marcus en Lucas wel, waar hebben Elia en Mozes met elkaar over gesproken? Voor het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Over zijn uitgang. Zijn uitgang te Jeruzalem. In het Grieks staat er zijn exodus. En dat herinnert ons aan de wonderlijke uittocht uit Egypte ter verlossing. En zo zal de Heer Jezus Christus zijn exodus maken uit Jeruzalem ter verlossing. Dus waar hebben Mozes en Elia over gesproken met de Heer Jezus Christus? Over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn opstanding, over zijn hemelvaart. De exodus als de weg van de volkomen verlossing door de doop en de dood van de Rode Zee heen. Om op te staan in heerlijkheid en heen te gaan vol majesteit en eer. Want dat wachten, dat wordt hier op die berg al in die verheerlijking zichtbaar gemaakt. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buiten, o Heer, gij zaagt uw strijd bekroon. Nou, zegt Petrus. Zo u wilt, bouwen wij op deze berg 3 tabernakels. Ten diepste staat hij weer het verlossingswerk in de weg. Weet je wat Marcus en Lucas zo mooi erbij zeggen? Want hij wist niet wat hij zei. Hij wist niet wat hij zei. Met andere woorden, we moeten maar niet te veel aandacht schenken aan dat wat Petrus hier zegt over die 3 tabernakels. Laten we maar eens luisteren waar het wel om gaat. Het gaat niet om Petrus en om wat hij zegt. Maar het gaat hier de Vader kennelijk om zijn geliefde Zoon, want in die vluchtige wolk, die nevelwolk, verblijft de hemelse Vader. Want die wolk wijst inderdaad op de aanwezigheid van God zelf. God hult zich in de wolk, onzichtbaar voor het menselijk oog. Zo verscheen hij aan het volk van Israël in de woestijn. Zo verscheen de Heer aan Salomo bij de inwijding van de tempel. Ook toen hulde de heerlijkheid van God zich in een wolk. En deze wolk, die neemt ook Petrus, Jacobus en Johannes in bescherming, opdat ze bij het zien van zoveel heerlijkheid niet zouden vergaan. Alleen Mozes en Elia en Jezus bevinden zich in die wolken samen met God de Vader. Mozes was toch een hemeling. Hij kon verkeren met God. Elia was eveneens een hemeling. Hij kon ook verkeren met God. En Jezus, als de enige en veelgeliefde Zoon van God, die hier als vreemdeling beneden vertoeft, die kon ook verkeren met God. Immers, hij had nooit geen zonde gekend of gedaan. Hij was God uit God, waarachtig God uit waarachtig God, licht uit licht. en naar zijn menselijke natuur volkomen rein. Hij kon in de nabijheid van Vader verkeren. Een stem uit de wolk staat er en ziet. Dat is natuurlijk een beetje opvallend. En ziet een stem. Je stem kun je niet zien. Maar wat betekent dat wel dat hier Matthäus tegen ons zegt. Let erop wat hier gebeurt. Je aandacht alsjeblieft en ziet. Een stem uit de wolk. En dan klinkt de stem van de hemelse Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Mijn geliefde Zoon, op zichzelf genomen al deze woorden, dat de hemelse Vader dat hier nog betuigt, ten aanhoren van Peter, Jacobus en Johannes, en van Mozes en Elia. Als wij rechtgaarde ouders zijn en we hebben kinderen, dan houden we van onze kinderen. Wat ben je toch een lieve jongen, zeggen we dan. Of wat ben je toch een lief meisje. Die liefde wordt gevoeld. Die is ook wederzijds als het goed is. God de Vader zegt hier. Op die berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde Zoon. Het geeft aan. Wat een rijke relatie er is tussen de Vader en de Zoon. En dan moet u weten dat zowel de Heer Jezus Christus. Als de hemelse Vader hier bezig zijn met zijn exodus. Met zijn uitgang. Met zijn lijden, met zijn sterven, maar ook met zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar in het licht van die exodus, mijn geliefde Zoon, de geliefde Zoon van de Vader, die zal toch de weg gaan van het kruis, de weg gaan van de vloek, de weg van de schande, van de vernietiging. En u wil de Vader de Zoon doen delen in die heerlijkheid waarvan we zojuist hebben gesproken. Vader en Zoon hier verenigd, tezamen in heerlijkheid met hemelingen. En dat naar de menselijke natuur van Christus. Je zou haast zeggen, de Vader, geef hier iets te proeven en te smaken aan de Zoon, opdat hij zijn werk met des te meer ijver en liefde zal volbrengen. Mijn liefde en ijver brand. Ik draag die heilige wet die gij de sterven zet in het binnenste ingewand. Terwijl hem de dood en het oordeel wacht, is hier een stukje hemel met de Vader, met de Zoon en met Mozes en Elia. Ja, Mozes, dat weten we, de man Gods. Die zo van de berg Nebo door de Heer is thuisgehaald. Zijn graf is nooit gevonden. Elia die met vurige paarden en wagens thuisgehaald zijn. En ook nu zullen ze weer even snel verdwijnen als dat ze gekomen zijn. Wat geeft dat aan? O, laten we dat ook helder zien, gemeente. Dat de bediening van de wet waar Mozes voor staat, dat de bediening van de wet eeuwig tekort schiet. Het doel dat en zij gij zult leven is eeuwig onmogelijk geworden door onze eigen schuld. En daarom de bediening der wet om zalig te worden, heeft Christus op een volmaakte wijze vervuld. En zo kan Mozes worden weggenomen om het in Christus volmaakt te ontvangen. En met de profeten is het al niet anders. Elia staat voor de profeten. En al die profetieën zijn vervuld geworden of zullen vervuld worden in en door de Heere Jezus Christus. Ook Elia schiet eeuwig tekort en vandaar dat zij naar huis gaan als ze hier geweest zijn. Op rekening van Christus. Dat ze hier in de hemelse heerlijkheid delen is om Jezus wil. En dat ze straks weer naar boven gaan is om Jezus wil. Dat geldt zowel Mozes als Elia. Ze hebben hem in de tijd van hun leven van verre gezien en omhelst. En wat hebben ze hem lief gekregen. En nu mogen ze hem hier naar zijn menselijke natuur ontmoeten. En zij mogen weten van zijn uitgang. Ze mogen weten dat dat bloed dat gestort staat te worden op Golgotha het betaalmiddel is voor hun zon. Jezus mag Elia en Mozes zien als loon op zijn middel als arbeid. Hier staan er twee die op zijn rekening zalig zijn geworden. Anders was Mozes nooit in het hemelse Kanaan gekomen. En anders zou Elia nooit met die vurige paarden naar de eeuwige heerlijkheid afgereisd zijn. Deze ruiter, Christus Jezus op het witte paard, heeft hem voor zijn rekening genomen. En zo mag Elia naar het vaderhuis gaan met zijn vele woningen. Wat ze nu wel hebben mogen doen, in die samenspraak met Christus, hem de reisbeschrijving gegeven naar Jeruzalem. Zoveel zeggen, de Exodus, hun eeuwige zaligheid hangt er van af. En nu dat gezegd is, kunnen ze ook verdwijnen. Want het gaat niet om Elia, het gaat niet om Mozes, het gaat om Christus. Hoor maar, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, dat is de stem van de Vader. De Vader wijst de geliefde zoon aan. Vader heeft hem lief. De Heer is een aantal malen vertorend geweest op Mozes en ook op Elia, omdat ze eigen gekozen wegen gingen. Maar in zijn zoon heeft hij alleen maar welbehagen. Hij heeft op zijn zoon nooit hoeven toornen. Hij is een troetelkind geweest. Hij heeft al zijn welbehagen in hem. Hij verlustigt zich in zijn zoon. Christus is de vreugde voor de Vader. Christus is de liefde voor de Vader. Jezus zelf zal er ook van spreken. De Vader zelf heeft mij lief. En wat heeft hij een liefde tot de Vader? Niemand heeft meerder lief dan deze, dan iemand zijn leven zetten voor zijn schapen. Dat heeft hij gedaan. Opdat die schapen aan de Vader zouden worden gegeven. Zie toch eens dat het de liefde van de Vader is die de Zoon geeft. Zie toch eens dat het de liefde van de Zoon is die zijn bloed geeft, die zijn leven geeft, die zijn ziel geeft. En dan is er ook die onbegrijpelijke liefde van de Heilige Geest, die maar steeds een appel doet op ons hart en leven, om dat nu als een schat in ons hart te bewaren. Zodat we het zeggen met Petrus, het is goed dat we hier zijn. Gelukkig dat er geen drie tabernakelen verrezen zijn op de berg Tabor. gelukkig dat er een kruis is gezet op Golgotha. Zo moest het gaan. En zo is het gegaan. God zij dank. En zo is die nu de zoon van het welbehagen gemeente. Die zijn exodus volbrengt aan het vloekhouden schande. En dan gaat hij plaatsvervangend, het oordeel ondergaan. Dan trekt de vader de handen af van de zoon van zijn welbehagen. En dan wordt hij overgegeven aan het eeuwige oordeel en aan de eeuwige toorn. De vloek van God rust op hem. Een vloek geworden zijnde voor ons. En als dat alles is volbracht, dan barst het graf open. De zoon van het welbehaag, de veelgeliefde, verrijst. Dat behaagt God. Zo was de Exodus bedoeld. En nu zegt deze hemelse vader, van die geliefde zoon, die dat welbehagen des vaders gelukkig doet voortgaan door zijn hand. Nu zegt de vader van de zoon, hoort hem. En dit is wel het meest cruciale moment, denk ik, in de prediking. Want dan kun je zeggen, ik hoor het wel. Ja, maar dat horen wil vertaald worden in gehoorzaamheid. Wij zouden misschien ook wel hier willen blijven op die berg der verheerlijking. Het is goed dat we hier zijn. Maar nou stelt de hemelse vader gehoorzaamheid boven genieten. Hoort hem. Luister naar wat hij tot ons te zeggen heeft. En dat is een bevel, dat is een gebiedende wijze, bevel van de Heere der Heeren. De hemelse vader zegt niet luister naar Mozes. Hij zegt ook niet luister naar Elia. Nee, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En daar gaat zoveel kracht van deze stem uit, gemeente. Er staat hier en de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. Met zoveel macht en heerlijkheid is deze stem tot die discipelen gekomen. Ze worden zeer bevreesd en ze vallen op hun aangezicht. Dat is niet zomaar een woord. Het is het woord van de hemelse Vader. En dat woord is nog precies hetzelfde. Ook al gaat het op dit moment niet met zoveel heerlijkheid gepaard als toen. Dit is maar een eenmalige gebeurtenis, maar wel vastgelegd in de schriften, opdat wij er gehoor aan zouden geven. Als God nu met zoveel macht en heerlijkheid zijn stem laat horen met het oog op zijn zoon, merkt u dan niet dat er deze hemelse Vader alles aan gelegen is dat wij de stem van Jezus zouden horen en gehoorzaam. Wat overweldigend. Ach en zo gaat het toch. En dat is de macht van het woord. Wij onderschatten dat. De dwaasheid van de prediking, zo zegt men. Maar denk erom dat door de dwaasheid van de prediking miljoenen, miljoenen, miljoenen en nog eens miljoenen mensen zalig zijn geworden. Die zijn allemaal door dat woord overmeesterd. Heere, gij hebt mij overreden. Gij zijt mij te sterk geworden. En ze lieten zich door dat getuigenis van deze God gezegd. En het heeft hun leven vernieuwd. En het heeft hun sterfbed tot een feest gemaakt. De uitgang naar de hemelse troonzaal. Zo'n Exodus om Jezus wil. Want dat is wat de Vader wil zeggen. Dat gaat niet buiten de Zoon van mijn welbehagen om. Hoe wordt in de Zoon het welbehagen van God handen en voeten gegeven? Zien we Christus, daarin zien we het welbehagen Gods. Hoort hem. En dan is het over. Dan ligt ze daar. En kijk eens wat er gebeurt. Jezus stapt als het ware uit die heerlijkheid. En die loopt naar zijn discipelen toe. En hij zegt, hij raakt ze aan. En hij zegt, sta op. En vrees niet. Hij raakt ze aan. Dat is nou een teken van vriendschap. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid. Uw kronen die in de nood uw redder is geweest. Sta op en wees niet bevreesd. En dat doen ze. Die vertrouwde stem gehoorzamen ze gemeente. Deze schapen kennen de stem van hun herder. En ze gehoorzamen hem. Oh, wat is dat toch een rijkende prediking als we de stem van Christus mogen horen. We krijgen er maar niet genoeg van. Sta op. Wees niet bevreesd. Ja, zo is hij. Zo is hij. We vrezen zo vaak in het leven. Dan voor dit, dan voor dat, dan voor zus, dan voor zo. Maar als hij erbij is, gemeente, wat valt het toch altijd mee met hem, nietwaar? Wat valt het toch altijd mee met hem? En dan heffen ze hun ogen op. En ze zien niemand anders dan Jezus alleen. Wat geeft dat aan? Wel dat Mozes en Elia er niet meer zijn. En de heerlijkheid is ook verdwenen. En de luchtige wolk is er niet meer. De stem van de hemelse Vader klinkt niet meer. Wie overblijft is Jezus alleen. Dat is rijk. Hij door niemand anders meer ziet dan Jezus alleen. Stel je nou eens voor. Stel je nou eens voor. Dat hier zou staan en ze zagen niemand anders dan Mozes alleen. Zou het een ramp zijn. Mozes alleen. Mozes die ook van het bloed van deze dierbare borg en heiland afhankelijk is. Of ze zagen niemand dan Elia alleen. Was verloren. Nee, God heeft zijn Zoon present gesteld. Dit is nou de uitkomst van dat wat er, gebeurt na de verheerlijking op de berg. God neemt Mozes weg voor de troon. God neemt Elia weg voor de troon, zodat ze weer spelen zullen voor het aangezicht van God. Maar de Zoon is er en blijft er. En kijk eens hoe hij richt ze op. Sta op. Vrees niet. En gemeente, dan gebeurt er nog een wonder. Want dan staat er, en als ze van de berg afkwamen, kijk, Mozes en Elia reizen af naar de hemel, op kosten van Christus. En de zaligmaker zelf blijft bij zijn discipelen, blijft bij zijn kerk, blijft bij zijn bruid. Hij gaat niet mee naar de hemelse troonzaal. Nee, hij gaat zijn exodus volbrengen. En nu gaat hij van de berg af. De geliefde Zoon in welke de Vader zijn welbehagen heeft, die gaat met deze discipelen naar beneden. Hij zal dat volmaakte offer gaan brengen. Hij wil met deze discipelen verder. Hij zal de weg volbrengen ten einde toe. Zij horen bij hem. En daarom gaat hij met ze mee de berg af. Mozes naar de hemel. Elia naar de hemel. De Vader naar de hemel. En de Zoon met zijn bruid naar beneden. Naar het oordeel, naar de ondergang, plaatsvervangend, opdat die bange vogeltjes die hier plat op hun gezicht liggen, in die eeuwige zaligheid zullen delen. Christus kiest hier niet voor de zaligheid, maar hij kiest hier voor de rampzaligheid. Ten behoeve van die bevende vogeltjes. O, is hij ons zo niet dierbaar, gemeente. Is hij ons zo niet beminnelijk. Is hij ons zo niet gepast. Is hij ons zo niet noodzakelijk. Is hij ons zo niet begeerlijk. Hij neemt Mozes en Elia niet mee. Hij neemt 3 bevende vogeltjes mee. Om ze klaar te maken. Klaar te maken voor de hemel. Daar zal hij voor zorgen. Volmaakt. Hij zal alles voor ze geven. Zijn bloed. Zijn leven. Zijn ziel. Want dat behelst zijn exodus. Daar gaat hij naar beneden. Voor deze discipelen en voor die anderen die beneden wachten. Je vraagt je af, wat ziet hij toch in hen? Hij ziet in hen het welbehagen van de Vader. Hij ziet in hen Gods verkiezende zondaarsliefde. Die verkiezende zondaarsliefde van de Vader, die door de Zoon is heen gegaan. Zoals Paulus dat zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. O, die zalige uitverkiezing, die daar is in Christus. Zodat in het zien op Jezus. Die hele verkiezende liefde mijn deel wordt. Om Jezus wil. Ja, hij wil het. In zijn hoge priesterlijk gebed worstelt hij nog en zegt: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij me zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad. Van voor de grondlegging der wereld. En we staren hem na. Op de weg naar beneden. En we zingen met het oog op Christus. Want groot is Heeren heerlijkheid. Zijn majesteit. Ten top gestegen. Amen. Wij zingen Psalm 138, het derde vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij kunnen maar geen genoeg van hem krijgen. O, wat is er in u toch oneindig veel aan te treffen. En wat wilt u ook zijn en uitdelen daarvan. Uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade. Voor genade. En Heer, u wil dat alles schenken, opdat zondaren u zouden verheerlijken, groot maken, roemen en prijzen. Want gij redt uit de grootste nood en dood en brengt tot het allerhoogste en heerlijk goed. We hebben iets van die heerlijkheid mogen vernemen in dit avonduur. En dat alles is nou weggelegd voor degene die u vrezen. En die op uw goedertierenheid hopen. Heere, geef dat ook deze dienst uw naam mag verheerlijken. Uit veler mond. Kon het zijn uit aller hart, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 47. Het eerste vers juicht, o volken, juicht. En het tweede vers zing des hoogsten eer. Psalm 47, vers 1 en 4.
Gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.